Het thema wat ik over de overdenking van vanmorgen heb gezet is leven vanuit wat je gegeven is. En ik wil graag het verhaal van Caleb gaan lezen. Israël is bevrijd uit Egypte. God heeft hen op wonderbaarlijke manier door de Schelfzee geleid. Heeft hen bij de Sinaï gebracht waar het verbond gesloten is. En nu staan ze voor de poort van het beloofde land dat God gezegd heeft dat ga ik jullie geven. En dan lees ik een wat langere lezing. Marcel, ik hoop dat je de lezing niet meetelt in mijn tijd voor de preek, want dan blijft er heel weinig over. Maar een wat langere lezing uit nummerie 13 en 14, om ook dicht bij het verhaal te komen. Als je het geloofsverhaal van iemand wilt begrijpen, dan moet je ook tijd nemen om te luisteren. En dat wil ik ook maar gewoon doen door het verhaal te lezen uit nummerie 13. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. En dan komen er een aantal verzen waarin de namen van de mannen genoemd worden en daar staat dan Caleb ook tussen. En dan lees ik even verder in vers 17. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev en dan de bergen in. En kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is of zwak. En of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam. En hoe de bevolking woont. In gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal. En of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot Rehob bij Lebo Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten Achitam, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. Aan de druiftros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten en aan de kust en langs de Jordaan wonen de Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: wij kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze: laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, 2 van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goed gezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen, maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. En dan ontspint zich een gesprek tussen Mozes en de Heer, waarin Mozes het eigenlijk voor het volk ook weer opneemt. En dan lees ik even verder vanaf vers 20 in hoofdstuk 14, waar de Heer dan zegt: ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die zijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Tot zover. Marcel begon de dienst al met de constatering dat we leven in een rare tijd. We hebben gezien wat er zich allemaal in de wereld afspeelt. Coronatijd, maar ook die polarisatie die misschien nog wel bedreigender is op een bepaalde manier. Hier in Amerika, overal. Een paar weken geleden schrok ik van het bericht dat busjes van de NOS niet meer ter plekke hun emblemen op de busjes hebben, omdat ze dan ook aangevallen worden. Omdat ze gezien worden als onderdeel van één groot complot dat zich in de wereld blijkbaar afspeelt. Een nare tijd. En waar haal je dan je hoop vandaan? Ook als christen. Je kunt natuurlijk in allerlei theorieën, en ik zie christenen dat ook doen, in allerlei theorieën vluchten, in theorieën van de eindtijd, in theorieën van samenswering. Maar we hebben net een lied horen zingen: Jezus, hoop voor de volken. Ten diepste is dat toch onze hoop. En diezelfde Jezus hoor ik ook vandaag nog zeggen, als we de evangelie lezen: wees niet bang, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen met alles wat daarin is. Het is maar hoe je kijkt en waar je naar kijkt. En daar ligt de parallel met het verhaal van de verkenners. Het is een beetje Caleb tegen de rest. Caleb die anders kijkt dan de anderen. Hij heeft dezelfde dingen gezien. Hij heeft die reuzen ook gezien. Hij heeft die sterke vestingsteden ook gezien. En het zal bij hem ook ongetwijfeld dezelfde vragen hebben opgeroepen. Hoe moet dat? We zijn een volkje dat nog maar net volk aan het worden is. We zijn eigenlijk nog maar een nietig slavenvolkje dat nog leert om de vrijheid in te nemen. Om ons een beetje bewust te worden van onszelf. Hoe moet dat allemaal? Zullen we dat ooit kunnen? En toch, als het erop aankomt, heeft Caleb een ander zicht op de werkelijkheid, een ander perspectief. Hij laat zich niet meeslepen in het cynisme en in de negativiteit van de anderen. En de oorzaak daarvan ligt in zijn geloof. Ligt in zijn geloofsverhaal. Ja, God bevestigt dat ook. Mijn dienaar Caleb is door een andere geest bezield. Mijn dienaar Caleb is mij volkomen toegewijd. En dat geen incident is of een toevalstreffer van Caleb, blijkt als 45 jaar later het volk weer voor de poort van het beloofde land staat. Als het ingenomen wordt, als het langzaam stap voor stap ook daadwerkelijk hun land wordt, dan op een gegeven moment gaat Caleb naar Jozua toe. En dan zegt hij onder andere dit: welnu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden, dus 45 jaar na de geschiedenis die we net gelezen hebben, 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden? Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd. 45 jaar later heeft hij nog steeds precies hetzelfde geloofsvertrouwen. Als de Heer mij dit gegeven heeft, dan zal ik die mensen wel de baas worden. Dan zal ik ervoor zorgen dat dit mijn land wordt. Het is een man uit één stuk, een moedige man, die een diep vertrouwen heeft en een diep vertrouwen put uit zijn kennis van God. Zijn naam betekent hond. En met een woordgrapje zou je kunnen zeggen, hij is hondstrouw aan God. Hij blijft bij God leven. En hij blijft bij de woorden van God staan. Tegen het gejammer van het volk. Tegen de dreigende koep tegen Mozes. Blijft hij trouw en loyaal aan zijn God. We hoeven geen angst te hebben. Zij hebben niemand die hem bijstaat. En wij hebben de Heer, wij hebben Yahweh, de grote Ik Ben, die aan onze kant staat. We hoeven niet bang te zijn. God zal het ons geven. En wat je in dat dramatische verhaal zich ziet afspelen, is in zekere zin een botsing tussen verstand, kun je zeggen, en geloof. Het verstand dat op de voorgrond staat en dat wil nadenken over kansen. Hoe groot is de kans dat het ons gaat lukken? Dat de zaken dus even goed wil bekijken en beredeneren. Dat wil berekenen hoe de kansen ervoor liggen. Dat de zaken dus even goed wil doordenken en een goede conclusie wil trekken. En heel vaak is het in het leven goed om zo verstandig te zijn. Als je aan het einde van de maand zussen hier aanwezig een mooie jurk in de winkel ziet, maar er hangt een prijskaartje aan je waarvan je denkt, misschien moet ik het toch maar niet doen, dan is het goed om je verstand te gebruiken. Of mijn dochter die een auto voor het eerst wilde kopen en eigenlijk een BMW 1-serie wilde hebben, totdat ze een garagehouder hoorde zeggen, nou, dat zou ik maar niet doen, er is vaak onderhoud aan en dat onderhoud is ook nog eens een keer heel duur. En dus kocht ze een Renault Clio. Hetzelfde verstand als dat je denkt, oh, dit is het droomhuis. Hier heb ik altijd van gedroomd. Maar het betekent wel dat ik me nog dieper in een hypotheekschuld moet steken. Is het verstandig? Dat verstand. En dat helpt heel vaak en dat is ook goed. Maar als het aankomt op geloof, dan kun je niet alleen met je verstand uit de voeten. Want in geloof gaat het om andere waarden. Het gaat sowieso al om een andere inhoud. Het gaat om relatie, het gaat om liefde. En liefde en relatie vraagt om overgave. Vraagt om moed. Vraagt om er vol voor te gaan. Vraagt om nabijheid in plaats van afstandelijke beschouwing. Vraagt om zonder angst, zelfs onzekerheid, een onzekere toekomst aan te durven. Vraagt erom om te grijpen naar iets wat je als mens niet kunt overzien. Toen ik bijna 33 jaar geleden ja tegen Maria zei, kon ik niet overzien wat het allemaal zou betekenen. Maar ik greep er wel naar, want ik hield van haar. En we waren ervan overtuigd dat we samen een leven konden opbouwen. En begrijp me goed, hè, je verstand gaat daarin niet uit. Maar in geloof en in relatie met God wordt je realiteitszin eigenlijk opgerekt. Uiteengetrokken, groter gemaakt. Je gaat meer zien dan alleen dat wat voor ogen is. En ik denk dat dat is wat God zegt over Caleb als hij zegt, in Caleb woont een andere geest. Caleb is mij volkomen toegewijd. Caleb heeft een andere levensinstelling, een andere gezindheid. Er waait een andere ruach, een andere levensadem door zijn leven. En misschien is het wel het verschil tussen het leven zien als iets wat jouw bezit is en het leven als een geschenk kunnen ontvangen. Veel mensen leven vandaag de dag volgens mij het leven alsof het hun bezit is. En bezit moet je innemen. En bezit moet je veroveren. En bezit moet je veiligstellen, want het kan je ook weer afgenomen worden. En als je het leven en je relaties als bezit gaat bekijken, dan is er maar heel weinig vertrouwen. Dan heb je een plan en een strategie nodig om vast te houden wat je hebt en het niet te verliezen. Dan groeit er van binnenuit als het ware vanzelf een drang naar controle. dan ga je vanzelf risico's vermijden. En wil je zeker zijn en onkwetsbaar zijn. En wil je ook eigenlijk terughalen uit het leven wat je erin zet, instopt, in investeert. Het leven als bezit. En we zijn daar zo vaak mee bezig, volgens mij, om het leven zo te leven. Je kunt het leven ook zien als een geschenk. En een geschenk dat gewoon ook genereus is. Dat niet zomaar een klein cadeautje in de schoen is, zoals misschien veel kinderen afgelopen nacht hebben gekregen van Sinterklaas. Maar als een genereus, geweldig geschenk dat God aan mensen geeft. Waar het juist gaat om vertrouwen hebben en vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen. Ook als je dingen niet kunt overzien. Leven als geschenk maken ook dat je in het moment kunt leven en kunt genieten van het moment. Net als Caleb kan zeggen, jongens, dit is Gods tijd. Hij geeft ons dit land. Dit is het moment, dit is Gods tijd. Leven in het momentum. Leven als geschenk betekent ook dat je mee durft bewegen met wat het leven je geeft op het moment. En dat je ook bereid bent om risico's te nemen. Dat je kwetsbaarheid ziet als een onmisbaar onderdeel van je leven. In je relaties, in je leven, dat je kwetsbaar durft zijn. En dat geeft vrijheid. Vrijheid om te kunnen ontvangen. En Caleb weet, zo is het leven door God bedoeld. Om het als een groot geschenk te zien. Hij geeft het leven. Hij geeft ons dit land. Hij heeft ons dit land beloofd. Hij geeft het ons. Het is zijn geschenk voor ons. Caleb weet dat we in een wereld leven die principieel vrijgevig is. Waarom? Omdat we een God hebben die vrijgevig is. Die ruimhartig, overvloedig. Niet te bevatten, leven en liefde en vertrouwen geeft aan zijn mensen. En die ons uitdaagt om daarop te antwoorden met verwondering. Met de speelsheid van een kind. Met vertrouwen. Hij is met ons, de Heer, Yahweh. En die ons daarin ook uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet diezelfde principes in het leven van Jezus. Paulus beschrijft in Filippenzen 2 dat in een prachtig lied hoe Jezus afstand heeft gedaan van zijn hemelse heerlijkheid. Hij als zoon van God zag zelfs de hemel niet als zijn bezit. Hij hield er niet aan vast, zegt Paulus. Maar hij ontledigde zichzelf. Hij kon het in Gods momentum, toen de tijd er rijp voor was, kon hij dat loslaten om mens te worden op aarde. En nog even, en we gaan de adventstijd weer in, nadenken over dat God mens wordt. Jezus ziet het niet als zijn bezit. En zijn leven op aarde leeft hij, en dat staat in Hebreeën 12 vers 2, dat leeft hij met het oog op de heerlijkheid die over hem geopenbaard zal worden. Hij weet, er ligt een prachtig geschenk op mij te wachten, als ik mijn aardse missie volbracht heb. Hij leeft eigenlijk back to the future. Hij heeft het oog op wat God hem al gegeven heeft. En leeft zijn leven op aarde alsof het zijn deel al is. En kan zo, in alle kwetsbaarheid tot het uiterste, zijn leven geven. En niet grijpen naar middelen om veilig te stellen. Niet grijpen naar engelenmachten om hem te verlossen. Niet grijpen naar geweld van het zwaar. Maar tot in diepe, diepe kwetsbaarheid zich blijven geven. Omdat hij weet, dit is Gods weg. En aan het eind wacht de overwinning. Daarom kan hij, als hij teruggaat naar de Vader, ook zeggen, jongens, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Ga er dus op uit. En de leerlingen keken om zich heen en dachten, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij moeten straks terug naar Jeruzalem en we zullen de deuren eens even flink op slot doen, want zo veilig is het niet. Mij is gegeven, Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Maar Jezus weet, het is me gegeven. Het is vanaf nu een feit. Dat is de diepste werkelijkheid. Dat is de realiteitszin waarin je mag leven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen. Ga er dus op uit. En maak al die volken tot mijn discipelen. Weet je, leven vanuit een geschenk is ook een groot verschil als het gaat om je geloof. Want als je geloof ziet als je bezit, dan blijf je ronddraaien in cirkeltjes van, ik moet het bij God verdienen. Ik moet goed genoeg voor God presteren. Dan blijf jij aan de touwtjes zitten, want je moet controle houden om God gunstig te stellen. Dan heb je ook behoefte aan heel veel antwoorden en zekerheden die in beton gegoten zijn. En elke vraag die eraan gesteld wordt, brengt jou in vertwijfeling. Want je bent bang dat je Gods gunst kunt verliezen. Je kunt je geloof ook leven als het grote geschenk van Gods liefde en genade. God die steeds weer de mensheid opzoekt. Die de rug niet naar de mensen toekeert, maar iedere keer weer om de mens heen loopt en zegt, mens, waar ben je? Kaaien, waar is je broer? Mens, wat wil je dat ik voor je doe? Die ons iedere keer weer opzoekt. En dan krijg je een ander soort geloofsleven. Dan wordt je leven met de Heer een leven van dankbaarheid en van verwondering. Heer, het is toch onvoorstelbaar? Ik val zo vaak en u geeft het niet op. U blijft trouw. Dwars door alles heen. U hebt dat ruimhartig open hart. U toont uzelf kwetsbaar. Ik hoef niet te vechten en te strijden. Maar ik mag in vrijheid leven te weten dat ik een geliefd en aangenomen kind van God ben. Dat ik vrij mag zijn, alles is mij geoorloofd. En dat ik mag leren wat nuttig is en wat niet nuttig is. Dat ik gewoon licht door het leven mag gaan. En dat ik liefde mag geven. Dat is volgens mij de boodschap van het evangelie. En Petrus wist dat ook. Als hij in zijn latere leven de brieven schrijft, dan zegt hij in 2 Petrus 1... Vers 3 en 4, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Paulus zegt, alles is je geschonken wat nodig is voor een gelovig, voor een vroom leven. Het is je allemaal gegeven. Je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft het niet ervoor te strijden. Je hoeft niet zelf jezelf in het midden te zetten, want dan kom je altijd tekort. Het is God die van zijn overvloed alles geeft wat je nodig hebt om voor hem te leven. Besef je dat? En als je dat nog niet zo goed beseft, ga dan eens na. Wat belooft God dan allemaal aan ons te geven in Christus? En ga merken hoe dat werkelijk het verschil in je geloof, maar in je hele leven gaat maken. Dat het je perspectief op jezelf verandert. Maar ook je perspectief op het leven. Het perspectief met hoe je naar andere mensen kijkt. Hoe je over de kerk nadenkt. En hoe je over de wereld nadenkt. Het verandert alles. Net als Caleb alles anders zag dan de anderen. Andersom durven kijken en durven leven. Leven vanuit dat wat je gegeven is. Back to the future. Weer even naar al die beloften die God geeft. Weer even naar de volle werkelijkheid. Zoals we ze eens zullen zien. En dan kiezen. Wat betekent dat voor de keuzes die ik vandaag maak? Het is de hele toon van de Bijbel. Het is de hele toon van het evangelie. En als Jezus naar de wereld kijkt, dan zegt hij, jongens, er is een grote oogst. En wij denken, ik weet het zo net niet. Dan zegt hij, bid. Ga niet heel hard je best doen, ga niet heel hard lopen. Bid nou eerst eens. Kom eens bij mij, proef mijn hart. En leer kijken vanuit mijn perspectief. En iedere dag hebben we misschien wel nodig om ons om te keren en te bekeren. Van een leven vanuit ik, waarin ik centraal sta en mijn tekort, naar een leven waarin God centraal staat en zijn overvloed. Daar verlang ik naar. En daar wil ik zo graag in groeien. Hondstrouw zijn aan God. Een andere geest dan de geest in deze wereld. En hem volkomen toegewijd. Amen.